Goedemorgen. Fijn deze morgen hier te zijn om ook samen het woord met elkaar te openen en te overdenken. En dat wil ik graag doen aan de hand van het boek Leviticus, hoofdstuk 23. Leviticus, hoofdstuk 23. En dan lees ik eerst het eerste vers en daarna gaan we verder met vers 23. Leviticus 23, vers 1. De Heere sprak tot Mozes, spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen: de feestdagen van de Heere die u moet uitroepen zijn heilige samenkomsten. Dit zijn mijn feestdagen. Nou, er worden er een aantal genoemd, maar ik wil inzoomen op eigenlijk twee feestdagen, of eigenlijk de laatste van de twee die ik met u ga lezen vanaf vers 23. De Heere sprak tot Mozes, spreek tot de Israëlieten en zeg: in de zevende maand, op de eerste dag van de maand, moet u een rustdag houden, een gedenkdag aangekondigd door bezuingeschal, een heilige samenkomst. U mag geen enkel dienstwerk doen en u moet de Heere een vuuroffer aanbieden. De Heere sprak tot Mozes: alleen op de tiende dag van deze zevende maand is de verzoendag. U moet een heilige samenkomst houden, u moet uzelf dan verootmoedigen en de Heere een vuuroffer aanbrengen. Op diezelfde dag mag u geen enkel werk doen, want het is de verzoendag om voor het aangezicht van de Heere uw God verzoening voor u te doen. Voorzeker, iedere persoon die zich op diezelfde dag niet verootmoedigt, moet van zijn volksgenoten worden afgesneden. En elke persoon die op diezelfde dag enige werk verricht, die persoon zal ik uit het midden van zijn volk ombrengen. U mag geen enkel werk doen. Het is een eeuwige verordening, al uw generaties door, in al uw woongebieden. Het moet voor u een sabbat zijn, een dag van volledige rust, en u moet uzelf verootmoedigen. 'S Avonds, op de negende dag van de maand, moet u uw sabbat vieren, vanaf de avond tot aan de volgende avond. Nog een paar versen uit het Nieuwe Testament, uit het boek van de Hebreeën, de brief aan de Hebreeën. Hou Leviticus vast, want daar ga ik naar terug. Hebreeën hoofdstuk 2, vers 16. Want werkelijk, hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het nageslacht van Abraham aan. Daarom moest hij in alles aan zijn broeders gelijk worden, opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die God betreffen, om de zonde van het volk te verzoenen. Want waarin hij zelf geleden heeft toen hij verzocht werd, kan hij hen die verzocht worden te hulp komen. Hoofdstuk 3. Daarom, heilige broeders, deelgenoten aan de hemelse roeping, let op de apostel en hoge priester van onze belijdenis, Christus Jezus. Hij is getrouw aan God die hem aangesteld heeft, zoals ook Mozes trouw was in heel zijn huis. Hoofdstuk 4, vers 14. Nu wij dan een grote hoge priester hebben die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden. Want we hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar één die in alles op dezelfde wijze als wij verzocht is geweest, maar zonder zonde. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden op het juiste tijdstip. En dan naar hoofdstuk 9. Hoofdstuk 9, vers 11. Maar toen is Christus verschenen, de hoge priester van de toekomstige heilsgoederen. Hij is door meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet met handen is gemaakt, dat is, die niet van deze schepping is. Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed voor eens en altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht. Want als het bloed van stieren en bokken en de as van een jonge koe op de verontreinigden gesprenkeld hen heiligt tot reinheid van het vlees, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. En tenslotte vanuit de Hebreeënbrief, ditzelfde hoofdstuk, vers 24. Want Christus is niet binnengegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is, dat een tegenbeeld is van het ware, maar in de hemel zelf, om nu voor het aangezicht van God te verschijnen voor ons. En nog een paar versen uit Johannes hoofdstuk 17. Johannes hoofdstuk 17. Dat staat boven het hoge priesterlijk gebed. Ik ga dat niet helemaal lezen, maar toch een aantal gebeden. Vers 9. Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor hen die u mij gegeven hebt. Vers 11. Ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld en ik kom naar u toe. Heilige Vader, bewaar hen die u mij gegeven hebt in uw naam, opdat zij één zullen zijn zoals wij. Vers 13. Maar nu kom ik naar u toe en spreek dit in de wereld, opdat zij ten volle mijn blijdschap in zichzelf hebben. Ik heb hun uw woord gegeven en de wereld heeft hen gehaat omdat zij niet van de wereld zijn, zoals ik niet van de wereld ben. Ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt, maar dat u hen bewaart voor de boze. Vers 17. Heilig hen door uw waarheid. Uw woord is de waarheid. En tenslotte vers 24. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn die u mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid zien die u mij gegeven hebt, omdat u mij hebt liefgehad voor de grondlegging van de wereld. Tot zover. Ik ga terug naar Leviticus 23. Nou, onze maatschappij zou zo haar dagen hebben, zoals we zojuist hebben gehoord. God heeft ook zijn dagen. Heilige dagen wordt het genoemd in Leviticus hoofdstuk 23 aan het begin. Heilige dagen. Sommige dagen worden gekenmerkt als feest en andere als herinnering, als overdenking. En er worden in dit hoofdstuk een aantal genoemd. Ik heb ze niet allemaal met u gelezen, maar het zijn er 7. Als we tenminste het Pascha een beetje uit elkaar trekken. Het Pascha, wat gevolgd wordt op het feest van de ongezuurde broden en het feest van de eerstelingen. 3 feesten die allemaal bij elkaar horen. 3 herdenkingen die allemaal bij elkaar horen. En 5 weken daarna het zogenaamde wekenfeest, wat wij kennen als het Pinksterfeest. En dan komt er een periode van rust, van ruimte. En dan in de 7e maand beginnen de feesten weer. De 7e maand, zeg ik nadrukkelijk, want de 7e maand is in de seculiere kalender van het volk Israël de eerste maand. God heeft zijn kalender, God heeft de 7e maand omgezet naar de eerste maand. Want God begint te tellen bij de uittocht van het volk van Israël uit Egypte. De verlossing van de slavernij. Dus de eerste maand werd de 7e maand en die wordt dan hier ook genoemd. De 7e maand, 3 feesten, namelijk het feest van de bazuinen, of eigenlijk het feest van het geblaas. Ik ga er niet verder op in, maar het woordje bazuin staat er letterlijk niet. Maar het is het feest van het geblaas, gevolgd 10 dagen later de grote verzoendag. En dat was gisteren. De tiende dag van de zevende maand. Of de tiende dag van de eerste maand op de seculiere kalender. In de kalender van Israël. Gisteren was het grote verzoendag en dat gaf mij aanleiding om daar toch wat dieper op in te gaan samen met u. Er is nogal wat gerommeld met die kalenders. Met de Joodse kalender. Maar ook wij gaan niet vrij uit. Als ik moet uitleggen waarom september de negende maand is en oktober de tiende en november de elfde, december de twaalfde, dan hebben we ook een probleem. Dat even tezijde. Maar God heeft zijn kalender hier gesteld en die vinden we hier in dit hoofdstuk. Iemand heeft wel eens gezegd, als je niet kunt slapen, dan moet je Leviticus lezen. Daarmee wil hij eigenlijk zeggen van, nou, dat is wel zo'n saai boek, daar vallen je ogen vanzelf bij dicht. Nou, ik hoop niet dat het geval is. Ik hoop u juist aan de hand van dit boek te kunnen prikkelen tot waakzaamheid, tot alertheid. Wat wil God spreken, wat wil God zeggen door dit boek? En daar zitten hele rijke lessen in. Het heeft betrekking op het volk van Israël, de uittocht van het volk van Israël uit Egypte en vervolgens de doortocht door de woestijn om uiteindelijk het doel te bereiken dat God voor hen bereid heeft, het beloofde land. Maar als we in het boek Leviticus zijn, dan zijn we nog op doortocht. En de lijnen die we trekken, dat mogen duidelijk zijn. Ook wij zijn op doortocht. En ik wil eigenlijk de parallel trekken van het volk van Israël met u en met mij of met ons als gemeente van de ontmoeting. Je bent dan een goed gezelschap, want apostel Paulus die schrijft in 1 Korinthe hoofdstuk 10, al deze dingen zijn hun overkomen, ons ten voorbeeld. God heeft ons een voorbeeld gegeven in de geschiedenis van het volk van Israël. En God wil dat we daar lessen uit trekken. Apostel Paulus schrijft elders in zijn brief aan Timotheus dat heel de schrift is door God geïnspireerd en het is nuttig om je daardoor te laten onderwijzen, om je daardoor te laten opvoeden. En als apostel Paulus het heeft over de schriften, dan heeft hij het over het Oude Testament. God wil ons door de lessen die het volk van Israël zijn overkomen, ons onderwijzen, ons opvoeden. Als de Heer Jezus een gesprek heeft met de schriftgeleerden in zijn dagen, dan zegt hij, jullie onderzoeken de schriften en dat is goed. Want deze zijn het die van mij getuigen. En de uitdaging, met name ook uit het boek Leviticus, wil ik neerleggen van, wat getuigt dit boek van de Heer Jezus? Wat wil dit boek ons onderwijzen? Wat heeft dit boek Israël gedaan en wat wil het ons doen. De grote verzoendag. Ik wil inzoomen op het laatste feest wat we gelezen hebben. Daarna, dat is dan volgende week, komt het zogenaamde Loofhuttenfeest. De grote verzoendag. Als u wil weten hoe dat allemaal te werk werd gesteld, dan moet u Leviticus hoofdstuk 16 lezen. Daar staat in detail hoe de grote verzoendag eruit zag en hoe de hoge priester Aaron met bloed van, aanvankelijk eerst een bloed van een stier, verzoening moest doen voor zijn eigen gezin en vervolgens twee bokken. Verzoening voor het volk en ook om vergeving te ontvangen voor het volk. Aaron, de hoge priester. Nu, we hebben te doen met een heilig en rechtvaardig God. De zonen van Aaron die vielen dood neer omdat ze geen rekening hielden met de heiligheid van God. En ook het gedeelte wat we hier gelezen hebben spreekt van de heiligheid van God. Als je niet doet wat God voorschrijft, dan is daar een oordeel aan gekoppeld. God is heilig, God is rechtvaardig. Als God Mozes de opdracht geeft om de tabernakel te bouwen, dan kunnen we dat lezen in Exodus. Dan eindigt het boek Exodus dat Mozes vanwege de heiligheid van God niet kon binnentreden. Wie kan er bestaan voor een rechtvaardige en een heilige God? Zelfs Mozes kon niet binnentreden vanwege de heiligheid van God. Maar dan begint het boek Leviticus met de woorden: en God riep Mozes. God riep Mozes. Aan de ene kant verboden toegang, aan de andere kant kom. En dat is de spanning waar wij als mensen ook mee te maken hebben. Aan de ene kant verboden toegang en aan de andere kant kom. Ik weet niet of je het wel eens hebt afgevraagd waarom er een bordje verboden toegang op een deur staat. Vreemd, hè? Kun je ze net als die deur weghalen. Nee, kennelijk is die deur toch wel belangrijk. Kennelijk is er toch wel een mogelijkheid om er door te kunnen. Nu inderdaad, als het gaat om de heiligheid van God, dan staat er verboden toegang. Maar als het gaat om de verzoening die God aanbiedt, zegt hij kom. En het boek Leviticus begint met offers die ook Mozes de gelegenheid gaven om tot God te naderen. Overigens was Mozes geen hoge priester, maar we lezen van Mozes dat hij met God sprak van aangezicht tot aangezicht vanaf het verzoendeksel. Maar Aaron was een hoge priester en één keer per jaar had hij een functie om verzoening te doen voor het volk. En daar waren allerlei gebruiken die daaraan vooraf gingen. Nu, ik ga daar niet in detail op in, maar ik wil, zoals ik zei, de lijn doortrekken naar u en naar mij met betrekking tot het werk van de Heer Jezus Christus. Ik heb niet voor niets een aantal versen gelezen uit de Hebreeënbrief waar we de Heer Jezus zien als de hoge priester. En de uitnodiging die daar geldt, laten wij dan tot hem naderen om barmhartigheid te krijgen, om genade te vinden op de tijd dat we dat nodig hebben. De Heere nodigt ons uit om tot hem te naderen, want hij heeft de weg bereid om te naderen. Hij zegt, kom. Hij zegt, kom. Maar wel langs de weg die hij bereid heeft. De weg van verzoening. De weg van het vergoten bloed. In de Hebreeënbrief hebben we gelezen dat de Heer Jezus met zijn eigen bloed is binnengegaan. En de opdracht is dat we hem moeten aanschouwen als de apostel en hoge priester. En als we de Heer Jezus mogen kennen als de apostel, dan denken we eraan dat hij in deze wereld is gekomen als de gezondene om de zonde van deze wereld weg te nemen. Dat was zijn opdracht, dat was zijn doel. Om u en mij de mogelijkheid te geven om tot God te naderen. Hij de apostel. Maar vervolgens is hij uit de doden weer opgestaan en doet een werk als hoge priester bij de Vader. En hij nodigt u en mij uit om te naderen. Hij is daar voor ons. Hij bidt daar voor ons. Romeinen hoofdstuk 8. Hij pleit voor ons. Hij pleit voor ons. Zometeen wil ik nog even inzoomen op Johannes hoofdstuk 17, wat we gelezen hebben. Maar de functie van onze Heer Jezus Christus is niet alleen dat hij gekomen is om ons te verlossen, maar dat hij ons ook, voorgaat als de hoge priester en ons binnen in zijn heiligdom, binnen in zijn nabijheid wil brengen. Als we het volk van Israël volgen, dan zien we in Exodus hoofdstuk 15 dat ze het lied zingen van verlossing. We zijn bevrijd van de slavernij. Maar dat was niet het doel. Een paar dagen later hadden ze het verlangen om weer terug te keren naar de vleespotten van Egypte, want ze hadden hele andere verwachtingen. En hoeveel gelovigen, hoeveel christenen kunnen wel het lied van de verlossing zingen, maar bereiken niet het doel waartoe God ons geroepen heeft. Om te leven als bevrijders. Om bezig te zijn met de dingen die boven zijn. Met de dingen die God ons bereid heeft voor degenen die hem lief hebben. We zijn niet alleen bevrijd van de slavernij, maar we zijn ook bevrijd om hem te dienen. Om hem te dienen. De apostel Paulus schrijft aan 1 Thessalonicenzen dat zij zich van de afgoden hebben bekeerd om de levende en de waarachtige God te dienen. Bekeerd. Nu, voordat de dag van de verzoening aanbreekt, is er 10 dagen van verootmoediging. Van herdenking. Het wordt ingeluid door het feest van de bezuinen. En dan 10 dagen wordt er nagedacht over de periode van een jaar voor het volk van Israël. In de hoop dat ze zich zo verootmoedigen dat God hen gaat vergeven. Nu mogen we die tijd ook wel in ons leven kennen. Een tijd van bezinning, een tijd van verootmoediging. Want laten we eerlijk zijn, vanaf het moment dat we de Heer Jezus hebben aanvaard als onze Heer en Heiland, zijn er echt wel momenten geweest dat we zijn afgedwaald. Zijn er echt wel momenten geweest dat we in zonde zijn gevallen. Waardoor de Heer ons oproept, kom, keer weer. Overigens, het hele Oude Testament staat vol met die oproep. Het volk van Israël kent de ervaring van bevrijding, kent de ervaring van verlossing, maar ze dwalen weer af en God die zendt profeten om hen tot inkeer te brengen. Bekeert u. Altijd weer opnieuw. En als Johannes de Doper zijn missie begint, bekeert u, want het koninkrijk van de hemel is nabijgekomen. En de woorden van de Heer Jezus waren eender. Bekeert u, keer terug. Dat geldt ook voor u en voor mij. Bekeert u. Hoe vaak is het ook in ons leven dat we wel goed begonnen zijn, dat er een moment in ons leven geweest is dat we een keuze hebben gemaakt om de Heer Jezus te volgen. Maar als we terugkijken, en laten we ook maar eens terugkijken op de periode van het afgelopen jaar, wat is er mis geweest? Waarop hebben we ons te bezinnen? Waarover hebben we ons te verootmoedigen? En dan roept de Heer ons op, kom. Want ik ben er om vergeving te geven, om je barmhartigheid en genade te bewijzen. Ik ben er voor jou. Ik pleit voor jou. Nu, er is heel veel om uit te werken als we hier verder op ingaan, maar ik heb ook Johannes hoofdstuk 17 gelezen en daar wil ik toch mee eindigen. Johannes hoofdstuk 17. Ik sla het er nog even bij. Daar zien we het werk van de Heer Jezus nu. Wat Hij doet in u en in mijn leven. Wat zijn verlangen is en wat ook ons verlangen behoort te zijn. Ik lees de versen nog eens. Ik begin toch maar met het eerste vers. Dit sprak Jezus en Hij sloeg zijn ogen op naar de hemel en zijn Vader, het uur is gekomen, verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijkt. Overigens sprak de Heer Jezus dit gebed nog uit voordat Hij de lijdensweg tegemoet ging. Zoals u hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat Hij eeuwig leven geeft en allen die u hem gegeven hebt. En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden hebt. De Heer Jezus Christus, de gezondene van de Vader. Hij is naar deze wereld gekomen als de Immanuel, als God met ons. Ik heb u verheerlijkt op aarde. Ik heb het werk volbracht. U, dat u mij gegeven hebt om te doen. En nu verheerlijk mij uw Vader bij uzelf, met de heerlijkheid die ik bij u bezat voordat de wereld er was. We mogen weten dat Hij inderdaad verheerlijkt is. Als apostel heeft Hij het werk in deze wereld gedaan en heeft Hij zichzelf vernederd. Vernederd tot de dood, ja tot de dood van het kruis. Hij heeft zichzelf ontledigd. De diepste diepte is Hij ingegaan. Maar we lezen in Filippenzen, daarom heeft God Hem uitermate verhoogd en Hem een plaats gegeven boven alle naam. Omdat Hij die weg van de apostel gegaan is, vervult Hij nu de taak van hoge priester. Daarom heeft God Hem uitermate verhoogd. Hij zit daar aan Vaders rechterhand en Hij pleit voor jou en voor mij. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die u mij in de wereld gegeven hebt. Zij waren van u en u hebt hen mij gegeven en zij hebben uw woord in acht genomen. Nu hebben zij erkend dat alles wat u mij gegeven hebt bij u vandaan komt. Want de woorden die u mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven en zij hebben ze aangenomen. En zij hebben daadwerkelijk erkend dat ik van u uitgegaan ben en hebben geloofd dat u mij gezonden hebt. Gebed van de Heer Jezus. Hij bidt dit in bijzijn van zijn discipelen. Vader, ik bid voor hen. Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor hen die u mij gegeven hebt. Want zij zijn van u. Wat een voorrecht dat we de Heer Jezus mogen kennen als iemand die voor ons bidt. Vader, ik bid voor hen. En wat bidt hij? Bewaar hen die u mij gegeven hebt in uw naam. Opdat zij één zullen zijn. Hij bidt voor ons opdat we bewaard blijven in deze wereld. De wereld vol van onrecht. En als we iets nodig hebben vandaag aan de dag, dan hebben we die bewaring, hebben we die bescherming nodig. De verleiding staat ook bij ons echt aan de deur. Heilige Vader, bewaar hen. Hen die u mij gegeven hebt. Vers 13. Ik kom tot u en ik spreek dit in de wereld, opdat zij ten volle mijn blijdschap in zichzelf hebben. Hij wil hebben dat we te midden van de onrust in deze wereld, te midden van de droefheid die in deze wereld aan de orde van de dag is. Hij wil hebben dat we toch de vreugde te midden van deze droefheid kennen. Door onze tranen heen als het ware toch de blijdschap mogen kennen in de tegenwoordigheid van onze Heer Jezus Christus. Vader, ik bid dat u ze bewaart voor de boze. Heilig hen door uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Broeders en zussen, het is zo belangrijk dat we het woord van God bestuderen. Niet alleen lezen als een soort routine van ik heb weer een hoofdstuk gelezen, ik heb mijn plicht gedaan. Maar dat we het woord van God overdenken. Ik overpeins uw woord bij dag en bij nacht. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Uw woord leidt mij in alle waarheid. Is het goed om het woord te overdenken, want dat helpt ons om ook in deze wereld staande te blijven. En tenslotte, Vader, of nog niet tenslotte, Vader, ik wil niet dat u ze uit de wereld wegneemt, maar dat u hen bewaart. Inderdaad, vers 24, Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn die u mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid zien die u mij gegeven hebt. De Heer Jezus wil dat wij zijn waar hij is. Lieve broeders en zusters, dat hoeven we niet vooruit te schuiven. Sommige mensen denken dat dit een realiteit is wanneer we de laatste adem uitblazen. Maar de Heer Jezus spreekt dit uit omdat het een realiteit mag zijn in ons leven nu. Vader, ik wil daar zijn. Ik wil hen hebben daar waar ik ben. En hij wil zijn waar wij zijn op de weg die hij ons wijst. We hebben zo de neiging om, afgezien van de omstandigheden waar we leven, en dat heeft dan ook weer te maken met de invulling van de wederkomst van de Heer. We zien zo uit naar de wederkomst van de Heer, omdat we het zo moeilijk vinden. Omdat het zo moeilijk wordt. Ja, dat kan. Maar als dat de reden is, de Heer Jezus zegt, ik heb het gelezen, ik bid niet dat u ze uit de wereld wegneemt. Maar dat u ze bewaart, te midden van de zorgen van ons leven, broeders en zussen, te midden van de vragen die we hebben met betrekking tot onze dagelijkse beslommeringen of wat dan ook. Hij wil met ons zijn. Immanuel, God met ons. Vader, ik wil dat daar waar ik ben, ook zij bij mij zijn. Hij wil ons hebben in zijn tegenwoordigheid. En als we deze morgen bij elkaar zijn als broeders en zusters, dan zijn we bij elkaar omdat de tekenen hier staan. Maar niet alleen vanwege de tekenen, maar vanwege het feit dat de Heer Jezus gezegd heeft, daar waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden. Hij is met ons. En hij wil dat we steeds meer van zijn heerlijkheid mogen zien. Dat is mooi als je gelegenheid hebt om bij elkaar te komen. Maar hebben we werkelijk het verlangen om de heerlijkheid van de Heere te zien? Dan zullen we als broeders en zusters ook het verlangen moeten hebben om elkaar te ontmoeten rondom het verlossende werk van de Heer Jezus Christus. Want Hij openbaart zich daar waar zijn kinderen in afhankelijkheid van Hem samenkomen. Psalm 22, meen ik, begint met: de Heere troont op de lofzangen van zijn kinderen. Hij troont op de lofzangen van zijn kinderen. De lofzangen van Israël staat er waarschijnlijk. Maar Hij wil tronen te midden van zijn kinderen. En als wij als kinderen van God, zoals wij aan elkaar zijn gegeven, ook in de context van de ontmoeting, die identiteit willen hebben, dat we ons verenigd mogen weten rondom de Heer Jezus Christus. Hij wil dat we elkaar ontmoeten rondom Hem, want Hij wil zijn heerlijkheid in en door ons openbaren. Vader, ik wil dat zij mijn heerlijkheid zien die U mij gegeven hebt, omdat U mij hebt liefgehad voor de grondlegging van de wereld. De Heere geven dat dat ook ons verlangen is, dat we er ons van bewust zijn dat de Heer Jezus steeds meer van zijn heerlijkheid wil laten zien. En dat het ook aan ons gelegen is om die heerlijkheid te zien als we in zijn waarheid wandelen. Een laatste vers uit Hebreeën hoofdstuk 12. Wel nu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij ons oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht, en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Amen.